Hallo allemaal, mijn naam is Elias Meekens en voor deze aflevering heb ik twee heel speciale gasten. De eerste is Thierry de Vleeschouwer, directeur van Skoda. Mijn tweede gast is Roel van der Beuren, expert duurzame mobiliteit bij The New Drive. Welkom allebei.
Dank u.
Hallo, aangenaam.
Voordat we verder gaan, willen we je graag leren kennen, allebei aan de hand van de autobiografie. Thierry, we beginnen met jou. Wat was je allereerste auto?
Mijn allereerste auto was een Honda Civic van 1988, een occasie dat ik gekocht had. Een 1.6 van 130 pk.
Oké, dat is vrij stevig. Ja.
Ja.
Lang voor moeten sparen?
Lang voor moeten sparen. En daardoor ook geen mobilet gekocht en zo.
Ai, ja, oké. Met welke wagen rijd je vandaag? We zouden het antwoord wellicht kunnen raden, maar ik vraag het toch.
Een volledig elektrische Skoda Enyaq.
Kijk eens aan. En hoeveel pk heeft die?
300 pk, ja.
Dat is wat anders dan die Civic natuurlijk. Ja. Heb je nog een droomwagen, Thierry?
De droomwagen blijft een Porsche 911, liefst van de jaren 80.
Echt waar?
Ja. Ja.
In welke kleur?
Liefst zwart.
Nice. Komt die droom dichterbij? Ben je stappen aan het zetten of is het nog
Probeer het te sparen, maar inflatie staat toe.
Oké. Roel, aan jou dezelfde vragen natuurlijk. Hè. Waar ben jij mee begonnen?
Ik ben ooit begonnen met allesbehalve een sexy auto. Meer bepaald de Citroën Berlingo van mijn toenmalige vriendin.
Oké.
Dat was eigenlijk de eerste, een benzine.
Je hebt die ontfutseld of mocht die gebruiken?
Ik mocht die gebruiken. We hebben die gedeeld dan. Ja. Dat was de eerste wagen waar ik echt mee gereden heb. Hè. Ja. Nadat ik mijn rijbewijs gehaald heb. Weinig sexy, wel functioneel, maar voor de rest, ja.
Heb je dat rijbewijs nog, Roel?
Ik heb dat nog.
Dus dat is zo'n votje.
Ja, dat is
als je dat oplooit,
dat is
oneindig aan elkaar begint te plakken.
Ja, dat is nog zo'n papieren ding dat nu echt begint op te lossen.
Maar. Met welke auto rijd je vandaag?
Wel, ik heb geen eigen auto meer. Redelijk recent van de hand gedaan. Ik maak nu gebruik van elektrische deelwagens, in Gent vooral, ook in functie van het werk. En dan rijd ik vooral met Polestar 2, en ook met de Skoda Enyaq.
Dus die, kijk eens aan.
Ja, dat delen we alvast, Thierry. Ja.
Blij met de keuze?
Ja, absoluut. Ja. Absoluut, ja.
Alright. Heb jij een droomwagen, Roel?
Wel, ik ben, moet ik bekennen, niet zo'n petrolhead. Dus het is niet dat ik echt zoiets heb, een wagen heb waar ik echt nog van droom. Maar als het aankomt op elektrische wagens, dan kijk ik zelf wel uit naar de komst van meer brick-modellen. Ja. Die nu eigenlijk nog niet echt op de markt zijn en die wel aangekondigd zijn.
Ja.
Volkswagen ID7, dat soort modellen. Dus daar kijk ik wel naar uit. Maar om nu echt te zeggen, een droomwagen waar ik s'nachts van...
geen Porsche 911?
Nee.
Okay.
Ik vind het wel een hele mooie wagen trouwens.
Absoluut, ja. Het zou wel zijn. Wist je dat de eerste elektrische auto, de echte, dateert uit 1834? Toen waren er nog geen comfortabele stoelen, gladde snelwegen of bestuurdersassistentie en ook geen verbrandingsmotoren. Kortom, de auto heeft een ongelooflijke ontwikkeling doorgemaakt en vandaag nemen we een nieuwe wending met elektrische auto's en nog niet iedereen is er klaar voor. Roel, bespeur jij veel weerstand in het veld? Zijn mensen ergens bang om die stap te zetten en kan je inschatten waarom?
Ja, toch nog wel. Hè. Ja, we merken nog wel wat drempels, wat angst. We merken ook wel dat die wat begint weg te ebben. Als we kijken naar enkele jaren geleden, dan was de drempel nog veel groter. Toen vooral veroorzaakt, denk ik, door een gebrek aan modellen, gebrek aan keuze. Beperkte autonomie, het rijbereik van de voertuigen dat nog heel beperkt was. Die hebben we grotendeels overwonnen. Het aantal modellen is fel uitgebreid, het rijbereik is al een pak meer dan jaren geleden. Maar toch zijn er vandaag ook nog wel wat drempels, merken wij. Voor particulieren is dat nog altijd vooral de prijs.
Ja.
Hoe dat getrouwd of keert, een elektrische wagen blijft te duur in aankoop. Ik denk dat dat vandaag, zeker voor particulieren, nog altijd de grootste drempel is. Voor bedrijven is die grotendeels weggenomen door de fiscale maatregelen en de fiscale voordelen. Dus in total cost of ownership zijn die elektrische wagens wel concurrentieel. Maar ook nog toch wel de onwennigheid en de schrik voor het opladen. Dat is ook wel iets dat wij heel veel nog horen bij mensen, bij klanten, die dat toch nog wel heel spannend vinden om dat goed geregeld te krijgen. Mm-hmm. Ja.
Ik richt me even tot jou, Thierry. Ja, een van de grootste zorgen, dat horen we dan toch altijd, is die actieradius. Hè. Maar ja, er zijn in de praktijk maar heel weinig mensen die effectief 200 kilometer per dag rijden. Dus misschien toch een onterechte zorg.
Maar ik denk het wel, onterecht. Maar het is ook vooral een beetje gebrek aan info of misschien ervaring met elektrische wagen. We hebben wat studies uitgevoerd en daaruit blijkt dat de mensen gemiddeld 30 kilometer per dag rijden. Mm-hmm. Dus dat is echt niet veel. En als ik naar mijn eigen kijk en ik vind dat ik een grote rijder ben, zit ik ook gemiddeld aan die 30. Ja. Dus die actieradius is weliswaar een drempel eigenlijk om over te schakelen tot een elektrische wagen. Maar eigenlijk is dat niet echt gefundeerd, nee. Want uiteindelijk rijden we niet zoveel in de praktijk. En we zien ook dat er zijn heel veel investeringen aan de gang om laadpalen te installeren, voor zowel van de steden, bedrijven. Veel bedrijven bieden ook aan hun werkgevers een full package met laadpaal thuis. Hetgeen dat toch wel heel comfortabel is, hè, want je komt dan thuis en dat wordt dan een reflex, net zoals je gsm in de plug laden. En dan valt die zorg eigenlijk volledig weg. En als je weet dat je onderweg ook snelladers kunt hebben, waar dat je op 20 minuten kunt tot 80% laden, en dan hoeft je ook niet altijd maximaal. Soms zijn we gedepaneerd met 10 minuten tot 30% geladen. En dan kunnen we verder naar huis en daar kunnen we thuis laden of in uw buurt.
En blijkbaar is het zelfs beter om die batterij niet volledig op te laden. Klopt. Net zoals een gsm eigenlijk. Ja. Roel, ja, jij houdt je actief bezig met die change, hè, onder de bevolking. Wat denk je dat de grootste gewoontes zijn die moeten aangepast worden? Is dat dan wanneer en hoe laat ik de auto op?
Ja, dat opladen is toch eigenlijk de grootste change. Hè. Dat is ook echt iets dat in de hoofd van de mensen een beetje moet groeien. Eigenlijk als je naar een elektrische wagen kijkt, je kunt daarmee doen wat je met een conventionele wagen kunt doen. Zeker vandaag de dag. Hè. Dus die angst hoeven mensen niet meer te hebben. Maar het vergt wel misschien net iets meer planning, nadenken, een klein beetje op voorhand nadenken. Wat is mijn bestemming? Welke rit moet ik doen?
Beetje anticiperen.
Kan ik op voorhand plannen waar ik misschien ga bijladen? Of is er op mijn bestemming misschien een plek waar ik hem even kan in de stekker steken? Dat is eigenlijk de grootste mindshift. Hè? Toch wel een beetje die planning en organisatie.
Ja. Moeten we ook nadenken over dingen die thuis moeten veranderen? Hoe richt je je huis in, toegespitst op die laadtechnologie?
Ja, eigenlijk, voor een beetje zoals dat Thierry al zei, voor mensen die thuis een thuislaadpunt kunnen geïnstalleerd krijgen, ofwel zelf doen, ofwel via de werkgever, daar is het nog niet zo spannend. In de meeste huizen kan dat perfect geïnstalleerd worden. Aan de oprit, in de garage, de meeste elektriciteitssystemen binnen mensen thuis staan dat toe. Dat is op zich niet zo spannend. Het helpt wel als je dan ook eigen energie kan gebruiken. Mm. Dat is natuurlijk een heel slimme investering om dan zonnepanelen bijvoorbeeld te gaan combineren met een thuislaadpunt. Dan laad je eigenlijk gratis. Als je dat dan nog kunt combineren met het systeem van load balancing, zodat je een beetje kunt communiceren met de andere elektrische verbruikers in de woning. Dus dat zijn wel het soort aanpassingen die je dan wellicht wenst te doen. Ja. De grote uitdaging voor mensen thuis zit bij die gezinnen, bij die mensen die dat thuislaadpunt niet kunnen installeren. Hè. Die rijwoning, appartementen. Daar zit eigenlijk de grootste challenge voor de toekomst.
Ja. En dan denken we misschien spontaan, Thierry, aan de overheid ook. Hè. Die zal zich, en Roel, die zullen zich ook moeten organiseren. Het zijn niet enkel de gebruikers natuurlijk.
Nee, dat klopt. Voor dat laatste, hè, zeker voor die doelgroep van mensen die toch allemaal verwachten van elektrisch te gaan rijden en die niet thuis kunnen laden, daar moeten we echt die publieke laadinfrastructuur voor gaan uitrollen. De overheid is daar druk mee bezig. Hè. Er is een enorme inhaaloperatie aan de gang. Maar we hebben wel wat achterstand geboekt. En er is dus nog wel redelijk wat werk voor de boeg. En zeker in steden. Daar zien wij toch echt een grote uitdaging, omdat daar goed georganiseerd te krijgen op die redelijk krappe ruimte.
Ja, daarover gesproken, Thierry. Hoe past die nieuwe auto in het doel van een emissievrije stad?
Het past er volledig in. Hè. Emissievrij, rijmt eigenlijk bij gebruik toch van een elektrische wagen, rijd je emissievrij, is geen CO2. Het is effectief belangrijk dat de steden zich daarop goed uitrusten. Hè. Dus genoeg laadpunten. En ook belangrijk dat de mensen een zekere discipline beginnen te kweken als hun wagen geladen is, dat ze ook de plaats dan vrijmaken voor een volgende gebruiker die zou moeten laden. Dus dat is ook een belangrijk punt. Voor de wagen zelf, een elektrische wagen is super geschikt voor stad eigenlijk. Want je rijdt in de stad en in tegenstelling tot een benzine- of een dieselwagen, waar dat je eigenlijk meer verbruikt in de stad dan op de autostrade, is bij een elektrische wagen volledig omgekeerd, omdat je bij het remmen aan een rood licht genereert terug elektriciteit en laat je batterij terug op. Dus je capaciteit, je batterij, je autonomie blijft langer op peil in de stad. En je rijdt dan ook eerlijk, super comfortabel ook, want zo'n wagen is ook een automaat. Dus in stad, ja, het verkeer is wat het is, files en zo. Dus dan rijden met een heel comfortabele automatische auto, waar dat je eigenlijk heel veel plezier van kunt hebben en heel relaxed mee kunt rijden. Dus voor stadsverkeer ideaal, zeker weten. Ja.
Een ander aspect dat kort aan bod kwam, was het comfort en de veiligheid van de elektrische auto. Betekent een grote batterij minder ruimte? In het dagelijks leven zijn sommige mensen terughoudend, omdat ze zich afvragen of die auto wel groot genoeg, comfortabel genoeg en veilig genoeg gaat zijn.
Voor wat betreft de elektrische wagen kan ik u verzekeren, de ruimte binnenin van een elektrische wagen is voor een gelijkaardige benzinewagen, bijvoorbeeld met de gelijkaardige buitenafmetingen, is de binnenruimte groter. Omdat de motor op zich, elektrische motors zijn kleiner dan de benzine- of dieselwagens. De batterijen worden onder het chassis gezet, waardoor dat je ook zo geen tunnel meer hebt. Hè. Weet je nog, van achter, hè, je hebt een U3-plaats, maar de middenste plaats moet zijn knieën bijna achter zijn oren hebben, omdat de voeten op een tunnel
staan.
Dat
heb je dus niet. Nee.
En dat is dus gedaan, dat is een vlakke vloer. En dan, ja, bij Skoda zijn we altijd wel gekend geweest voor ruime auto's te maken. En de Enyaq hier past daar perfect in. We hebben een hele grote koffer. Ik kan uit ervaring spreken, ik heb twee kinderen, een hond. Dus een helft van de koffer is in de bench. En dan komt er nog ruim genoeg plaats voor vakantie, voor valiezen. En het zijn jongvolwassenen en kinderen, dus die zijn groot. Groter als ik bijna. Dus die kunnen heel gerust van achter zitten. Dus qua ruimte, zeker geen probleem. Rijcomfort, ik heb het al aangehaald. Het is een automaat, dus rijcomfort van een automaat is super. Je moet aan niks denken. Elektrische wagens, heel typisch ook het koppel, dus de sterkte van de wagen, het trekkracht van de wagen komt direct. Ja, dat is direct, direct beschikbaar. Dus je moet niet eerst in je toeren gaan om wat trekkracht te hebben. Dus dat is er direct. Dus je rijdt eigenlijk heel vlot door het verkeer.
Ja. Je kan binnen aan het licht.
Je kan binnen aan het licht.
Ja.
En dan komen er ook heel veel rijhulpsystemen. Elektrische wagens zijn voorzien van allerlei camera's en sensoren die je eigenlijk helpen of bijstaan als je rijdt en eigenlijk de weg, eigenlijk een tweede paar ogen zijn op de weg om je te helpen binnen het verkeer. Mm-hmm. Dus dat is toch ook niet onderschatten, die rijhulpsystemen in toch het huidig verkeer die toch altijd heel druk is.
Ja. De EV, om dit hoofdstuk met jou af te sluiten, Thierry, is een echte gezinsauto. Een auto voor vakanties, voor vrije tijd. Het is niet louter een wagen voor de zaak.
Nee, maar ik ben echt het sprekend voorbeeld. Hè. Ik rij al 3 jaar elektrisch. Ik gebruik hem natuurlijk voor professionele verplaatsingen. Maar zoals ik zei, we zijn met 4 thuis en een hond. Dus dat pakt toch al wat plaats. Mm-hmm. En we geraken overal. Ik ben ook een fervente mountainbiker. Mijn fiets rekt erop, en we zijn vertrokken. Dus nee, qua gebruik is het een heel polyvalente wagen. En ook, ik herhaal het, met dat rijcomfort. Ik kan alleen maar iedereen aanmoedigen om daar een keer mee een testrit te doen met zo'n elektrische wagen. Je hebt geen schokken meer van vitesse die veranderen. Dat rijdt allemaal heel smooth, heel soepel. Dus ja, zeker weten, je kunt er alles mee doen.
In deze podcast is er een deeltje dat ik erg leuk vind, namelijk mythe versus waarheid, waarin we een cliché of onjuiste informatie ontkrachten. Thierry, ik hoor nog steeds vaak dat elektrische auto's het plezier van het autorijden doen afnemen.
Nee, dat is zeker niet waar. Ik rij zelf dus met een eniac van 300 pk. Ik ben een beetje een petrolhead, hè? Dus ik heb het al gezegd. Dus ik rij graag met de wagen. Ik rij graag met een performante wagen. En echt, ik heb heel veel rijplezier aan zo'n wagen. De combinatie van kracht, van de motor, soepelheid, van die ene versnelling waarin dat je rijdt, maakt het altijd super aangenaam. Of het nu op kleine baantjes is of op autostrade, zeiden eigenlijk. Ik geniet elke dag van het rijden met de wagen, mijn elektrische wagen.
Roel knikt.
Ja, absoluut. Ik ben daar volmondig mee eens. Ik ben dus niet echt een petrolhead, hè. Ik zei het daar straks al. Maar voor een adviseur duurzame mobiliteit rijd ik misschien wel te graag met de wagen.
Ja.
en ik rijd dus ook nu al geruime tijd elektrisch en ik kan Thierry alleen maar bijtreden. Het is super comfortabel. De reactiesnelheid van dat voertuig, hè, dat communiceert echt direct met jezelf. Het gemak... Van ook automatisch te rijden. En dan heb ik het niet meer over de automaten van 10 jaar geleden die alles behalve aangenaam waren. Nu is dat zeer smooth, zeer... Ja, ik vind het super, super plezant. En dan zeker ook in een mooie, aantrekkelijke wagen. En die modellen zijn er vandaag meer dan genoeg elektrisch. Dus ik kan ook alleen maar Thierry bijtreden. Het is absoluut een mythe.
All right. We naderen het einde van deze aflevering van de Auto van Morgen, maar eerst wil ik het nog even hebben over overmorgen. Welke nieuwe verwachtingen hebben gebruikers van auto's van morgen? Een klantenservice zonder vertraging misschien, of betaalbaarder leasen? Wat denk jij, Roel?
Ja, dat zijn zeker geen onbelangrijke dingen. Misschien beginnen wat we nu vooral zien of verwachten binnen x aantal jaren, is dat je die verschuiving richting diensten in plaats van producten nog meer en meer gaat zien. Die trend is nu al ingezet. We zien dat bij gebruikers meer en meer de toekomst is. Dus dat wil ook zeggen dat een auto in de toekomst, overmorgen, veel meer wordt dan iets op 4 wielen om je van A naar B te verplaatsen. Dat is een deel van ons energiesysteem, een deel van ons communicatiesysteem, is veel meer dan louter een transportmiddel. Dat betekent ook, denken wij, een evolutie meer van bezit naar gebruik van voertuigen. Ik ben daar zelf het voorbeeld van. Eigen wagen weggedaan. Meer en meer carsharing initiatieven die we zien. Maar ook andere innovatievere vormen van leasing. Ook voor particulieren.
Wat kan dat bijvoorbeeld zijn dan?
Ja, om te beginnen betaalbaar. Ja. dat is al één iets.
Een langere spreiding.
Langere spreiding zou zeker een optie kunnen zijn, hè, om die kosten te drukken. En dat zien we wel. Groot voordeel van elektrische voertuigen. Eigenlijk hoe langer dat je ze gebruikt, hoe goedkoper dat ze worden. Hè. Mm-hmm. Dat zien we ook bij de professionals ontstaan. Langere leasetermijnen. Standaard al naar 60 maanden in plaats van 48. Hè. Als de particuliere markt daar ook een beetje in volgt, denken dat dat wel inspeelt op de behoeftes van de mensen nu en morgen. En misschien last but not least... wat verwachten zij nog? Meer en meer gebruiksgemak. Thierry zei het al, dat elektrische wagens vandaag zijn supergoed uitgerust. Ze zijn al voorzien van alle mogelijke rijhulpsystemen. Maar de toekomst, of een aspect van de toekomst, is uiteraard ook het autonoom rijden, zelfrijdende voertuigen.
Hoe ver zitten we dan in de toekomst, volgens
jou? Well, niet meer zo ver, denk ik, eigenlijk. Als je ziet dat nu in San Francisco, hebben ze echt alle vergunningen uitgereikt. Dus de robottaxis, de onbemande taxis, rijden daar nu rond.
Komt dat overeen, Thierry, hetgeen we net gehoord hebben met trends die in jullie laboratoria en onderzoekscentra worden bestudeerd?
Ja, volledig eigenlijk. Hè. Dus de huidige wagens, zoals Roel zei, zijn al full option meestal, hè, elektrische wagens. Het verschil in Je moet zeggen, in uitrusting zit meer in de batterijcapaciteit vandaag. Dat je een kleinere batterij, een grote batterij, binnenkort misschien een batterij tussen de twee. Dus je gaat verschillende batterijniveaus hebben. En die gaan eigenlijk de niveauverschillen van de wagens betekenen. De opties op zich, de rijwielsystemen zijn aanwezig. Belangrijk is natuurlijk om te zien dat die technologie dat daarin zit, is volledig geconnecteerd. Dus je beheert bijna alles met je smartphone. Dus, een voorbeeld van comfort. Voilà, het is, we hebben een vrij warme weken gehad daar achter de rug. Je doet je airco's morgens van je wagen aan via je app. In de winter doe je verwarming aan. Je komt in je auto staat op temperatuur. De ruiten zijn onttooid. Dus dat is toch wel een belangrijk comfort item dat we eigenlijk niet hebben op ICE en benzine. Allee, op ICE, dat zijn de benzine- en dieselwagens. Dus die applicatieconnectie. Op het gebied van autonoom rijden, ik denk dat de meeste wagens nu al kunnen. In Europa is het meestal een juridische issues. Wie is de finale verantwoordelijke in geval van problemen met een wagen die autonoom rijden? Dat is zo'n vraagstuk waar dat er momenteel nog geen antwoord op is. Ja. Maar de technologie is zeker al beschikbaar en voorhanden en zal alleen maar verfijnd worden over de jaren.
We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering en daarom bedank ik graag even mijn gesprekspartners Roel van der Beuren, expert duurzame mobiliteit bij NewDrive. En ook Thierry de Vleeschouwer, natuurlijk directeur Skoda België. Dank jullie wel.
Met plezier.
Met plezier.
Vond je deze podcast leuk? Luister dan zeker naar de andere afleveringen in deze reeks. De auto van morgen. En graag tot een volgende keer.